Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, de Heere is waarlijk opgestaan. En daarom zingen we de woorden van Psalm 118. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En dat doen we in verbondenheid met de christelijke kerk die dit lied al bijna 2000 jaar met Pasen zingt. Vers 12, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En vers 14, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit.
Thank you.
Het wordt u op deze paasmorgen gelezen uit Matteüs 28. Matteüs 28, vers 1 tot en met vers 20. We belijden vanmorgen ons geloof. Dat doen we met de woorden van zondag 17 uit de Heidelbergse catechismus. Daarna zingen we uit de tweede berijming van de 12 artikelen het derde vers. Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid, toen het derde licht, dat betekent de derde dag, rees uit de kimmen, uit de horizon. Dus na zondag 17 uit de Heidelbergse catechismus, het derde vers uit de tweede berijming van de 12 artikelen.
Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Lezen nu Matteüs 28. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, neerdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gijlieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en met grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing.
We gaan met elkaar zingen uit Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. Psalm 21, de psalm die zingt over de overwinning van de grote koning. Vers 1, o Heer, de koning is verheugd. Vers 4, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En het vijfde vers, hoe groot en schitterend is zijn eer. Onder het zingen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de preek gaat over Gods paasboodschap door de engel van de Heer. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens een boek gelezen over de Tweede Wereldoorlog. En dan heb ik een vraag voor jullie. Wat was nou de belangrijkste dag in de Tweede Wereldoorlog? De dag dat alles anders werd. Dat was D-Day. Dat was de dag dat de nederlaag van de Duitsers en de bevrijding van West-Europa echt begon. Op D-Day vielen heel veel soldaten uit Canada, Amerika en Engeland en andere landen Frankrijk binnen. Op die dag stierven duizenden soldaten op de stranden van Normandië. Maar het was een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dat moment gingen de Duitsers verliezen. En zo, jongens en meisjes, is Pasen D-Day voor de kerk. Het keerpunt van de strijd. Sterker nog, het is de overwinning in de strijd. Nee, niet de strijd tegen mensen, maar tegen de duivel en tegen zijn macht. Vanaf Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood, groeit het koninkrijk van God steeds meer. Het verovert land na land. Het hele Romeinse Rijk tot in Nederland en verder. En dat begon allemaal met Pasen. De opstandingsdag van de Heere Jezus is een heel bijzondere dag. Het is zo belangrijk dat we op Jezus' opstandingsdag op zondag naar de kerk gaan. Eigenlijk moeten we elke week op zondag bedenken, dit is de dag dat Jezus uit de dood opstond. De opstanding wordt wel 300 keer genoemd in het Nieuwe Testament, dus heel vaak. Waarom zo vaak? Waarom richt de Heilige Geest zo vaak onze aandacht op de opstanding van Jezus Christus? Nou, daar zijn drie redenen voor. In de eerste plaats, omdat het zo ongewoon is. Ben je wel eens bij een begrafenis geweest? Een begrafenis misschien van je opa of oma of heel erg misschien je vader of je moeder of een broer of zus. Dat is heel verdrietig. En dan huilen we. Want we weten, iemand die gestorven is, komt niet meer terug. En toch zegt de Bijbel dat er een dag komt dat alle gestorven lichamen weer gaan leven. Dat heeft de Heere Jezus gezegd. Ik geef je een voorbeeld. In Johannes 6 vers 40 verzekert de Heere Jezus ons ervan dat ieder mens die in hem gelooft het eeuwige leven heeft nu al. En hij zei erbij, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen op de laatste dag. Dat lijkt toch onmogelijk, vind je niet? En daarom herhaalt de Heilige Geest het zo vaak. Want wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. En daar denken we aan met Pasen. De dood is overwonnen. De Heere Jezus heeft de waarheid gesproken. Dus de eerste reden dat het in de Bijbel zo vaak gaat over de opstanding is omdat het zo ongewoon is. En de tweede reden is omdat het tot Gods eer is. Er is niets meer tot heerlijkheid van God dan dat Hij gestorven mensen weer levend maakt. Met alle medicijnen en dokters en kennis die wij vandaag hebben, kunnen we iemand die gestorven is niet meer levend maken. Niemand kon dat. Maar God wel. En Hij heeft het gedaan. En Hij is machtiger dan de dood. Hij is almachtig. Het staat in de Bijbel om jou te bemoedigen. Want er zijn heel moeilijke dingen die wij in ons leven ervaren. Maar voor God is niets te moeilijk. En er is nog een derde reden waarom het wel meer dan 300 keer in het Nieuwe Testament over de opstanding gaat. Omdat het zo troostend is voor ieder die in de Heere Jezus gelooft. Alle gelovigen krijgen op de dag van de opstanding een nieuw lichaam. Geen zwakheid, geen pijn, geen beperkingen, geen vermoeidheid en geen ouderdom meer. Alles is nieuw en mooi en sterk en gezond en heerlijk en stralend. Als ik naar mijn oude moeder kijk, kan ik me dat niet voorstellen. Ze is nu zo zwak en moe. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit naar haar zal kijken en denken, moeder, bent u dat? Wat een mooi nieuw lichaam. Ik word ook ouder. Maar op een dag zal ik een nieuw lichaam hebben zoals de Heere Jezus. Dat is bijzonder. Dat is moeilijk om te geloven, vindt u niet? Want we zien het nu niet. Nu blijven mensen begraven worden, oud en soms ook heel jong. En daarom herinnert de Heere Jezus ons er steeds aan in de Bijbel. Wees geduldig, want als je op mij vertrouwt, dan zul je op een dag een nieuw lichaam hebben. In een van de brieven schrijft Paulus hoe heftig hij naar dat nieuwe lichaam verlangt. In Filippenzen 3 vers 21 schrijft hij dat hij er vaak over nadacht dat de Heere Jezus zijn vernederd lichaam, dus zijn vermoeide, zijn zwakke lichaam, zal veranderen. En dan zal Paulus een lichaam hebben zoals het lichaam van de Heere Jezus Christus op de Paasdag. En dan zullen we niet alleen een nieuw lichaam hebben, maar ook een totaal rein hart. Misschien heb je last van een zondig hart. Misschien vind je het moeilijk dat je zo vaak verkeerde dingen denkt. Misschien heb je er verdriet van als je jaloers bent. Misschien heb je er verdriet van dat je ontevreden of ondankbaar bent. Verlang jij ernaar om nooit meer verkeerde of zondige gedachten te hebben? De enige manier waarop dat waarheid zal zijn, is door de opstandingskracht van de Heere Jezus en de kracht van zijn Heilige Geest in ons. Nu kun je begrijpen waarom Paulus ook echt uitkeek naar de opstanding aan het eind van de tijd. Hij verlangde ernaar om niet meer te zondigen. Kijk, jongens en meisjes, Pasen is een dag van vreugde omdat het van hoop spreekt. Hoop dat alles weer helemaal goed zal zijn. De Heere zei dat toen hij klaar was met het scheppen van alle dingen in de wereld. In Genesis 1. De Heere zag alles en zie, staat erbij, het was zeer goed. Volmaakt. En Pasen wijst ons op de dag dat de Heere God dat opnieuw zal zeggen. De Heere Jezus zei het al tegen de discipelen en de vrouwen. In vers 9 staat, wees gegroet. Maar in de taal die Jezus sprak, zei hij eigenlijk tegen hen, verheug je en wees blij. Dat kun je je wel voorstellen, toch? Ze waren zo bedroefd, omdat hun Heere en Meester gestorven was aan het kruis. Maar Pasen is geen dag voor huilen en verdriet, maar voor zingen en vreugde. Dus, jongens en meisjes, Pasen is heel belangrijk. Pasen is die dag voor de kerk. Het is heel bijzonder. Alleen God kan dode mensen levend maken. En het is ook bijzonder, want het is tot eer van God. Alleen Hij is zo machtig. En, dat was het derde, weet je nog, het troost ook. Want alle gelovigen krijgen een nieuw lichaam en een rein hart. En deze preek is ook voor jullie, kinderen. Lees maar even mee in het tweede vers van Matteüs 28. Daar gaan we lezen wat God ons vertelt. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalend uit de hemel, kwam en wentelde de steen af van de deur en zat erop. Dat is heel wat. Een grote aardbeving. Een engel. En die engel rolde de enorme steen weg die voor het graf lag. Dat is het verhaal en dat is al heel mooi. Maar het is nog mooier als we gaan denken over wat deze dingen ons eigenlijk vertellen. Want het gebeurt allemaal niet zomaar. Eerst lezen we dat de engel komt. En die engel krijgt de opdracht om de steen van voor de opening van het graf weg te rollen. Zou de engel dat zelf bedacht hebben? Is het zijn eigen idee? Nee, het is Gods bevel. Zoals jouw vader of je moeder je soms een taak geeft, zo gaf God aan de engel een taak. Ga en rol de steen weg van het graf van Jezus. God zond zijn engel. En dan lezen we verder dat de engel op de steen klom en er bovenop ging zitten. Waarom deed hij dat? Was de engel soms moe? Moest hij nog meer gaan doen? Of is zijn zitten op de weggerolde steen ook een boodschap? Jazeker, want alles wat ons hier verteld wordt, betekent iets. Waar hij vandaan kwam, en wat hij deed, en waar hij zat. Dat is allemaal de boodschap van Pasen. En hoe weet ik dat? Gewoon omdat ik het zelf mooi vind? Nee hoor. Let maar op hoe de Heilige Geest onze aandacht trekt met de woorden. En zie. Die woorden lees je niet overal in de Bijbel. Maar elke keer als je die twee woorden en zie leest, dan zegt de Heilige Geest tegen jou en tegen mij, nu moet je opletten. Er zit iets heel bijzonders in dit vers. Stop even, want er is iets belangrijks waar je niet overheen moet lezen. Als ik in de Bijbel de woorden en zie lees, dan bid ik altijd tot de Heere. Heere, wat is hier zo bijzonder? Laat het mij zien, o Heere, door uw Heilige Geest. Zo moet je eigenlijk altijd de Bijbel lezen, biddend. En zo moet je ook naar deze preek luisteren, biddend. Goed, wat was er zo bijzonder? Was het de grote aardbeving? Nou ja, aardbevingen gebeuren vaker in deze wereld, ook in Israël. Maar grote aardbevingen, die komen niet zo vaak voor. En 3 dagen eerder was er in Israël ook al een grote aardbeving geweest. Want toen Jezus stierf, schudde de aarde. Zelfs de rotsen scheurden. En dat was echt geen toeval. Het is duidelijk dat God deze aardbevingen op dat moment liet gebeuren. De Heere wil daar iets mee zeggen. Een dominee van vroeger, Matthew Henry, die zegt erover, toen Jezus stierf, schudde de aarde om hem in het graf te ontvangen. En nu de Heere is opgestaan, springt de aarde op van vreugde om hem te laten gaan. Dat is mooi gezegd, vind je niet? De aardbeving was een vreugdesprong, een blijde boodschap. En toch denk ik, kinderen, dat die woorden en zie niet slaan op de aardbeving. Ik denk dat het heel bijzonder was dat de engel kwam. Want een engel is een knecht van God. Matteüs schrijft dat hij uit de hemel neerdaalde. Hij werd door God naar dit graf van Jezus gestuurd. Engelen komen nooit zomaar op de aarde. Ze komen hier altijd met een taak van God. Dat lezen we in het Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 1. Daar staat, de engelen worden uitgezonden als gedienstige geesten voor degenen die de zaligheid zullen beërven. En in gewoon Nederlands betekent dit dat de engelen heen en weer gaan tussen de troon van God en de aarde. Ze zijn Gods knechten om voor Gods kerk te zorgen. De Heere Jezus had daar al eens iets over gezegd. In Matteüs 18 vers 10 waarschuwt hij iedereen die zijn kinderen zou willen verachten. Pas op, zegt hij, want ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht van mijn Vader zien die in de hemelen is. Dat is een grote troost, vindt u niet? Als je een kind van God bent, dan ben je nooit alleen. Niet alleen is God met je, altijd en overal, maar ook zijn engelen zijn erbij. Wat zijn Gods kinderen rijk? Nee, je ziet de engelen niet, maar ze zijn er wel, om te beschermen en om te dienen. De engel kwam dus op Gods bevel. En hij had een van de mooiste taken die een engel ooit gekregen heeft. Wat denk je? Zal de engel blij geweest zijn? Ja, natuurlijk was hij blij. Engelen zijn altijd blij als ze iets mogen doen voor God. Zelfs als het niet zo'n mooie taak is zoals op deze paasmorgen. Een dominee van lang geleden, John Newton, schreef eens: stel je voor dat God twee engelen op pad stuurt. En de ene moet op de troon van een land gaan zitten om te regeren. En de andere heeft tot taak om in dat land de straat te vegen. Wat denk je? Zou de engel die de straat moet vegen jaloers zijn? En zou die andere engel trots zijn? Oh nee. Ze doen allebei met vreugde wat God hun beveelt. We kunnen veel leren van de engelen. Vindt u niet? Terug naar het verhaal. De engel van de Heere daalde neer. En om dit beter te kunnen begrijpen, gaan we terug naar het begin van de Bijbel. Weten jullie nog, jongens en meisjes, wanneer de Heere voor het eerst engelen naar de aarde stuurde? Dat was toen Adam en Eva in opstand waren gekomen. Toen werden ze de Hof van Eden, die prachtige paradijstuin, uitgestuurd. En toen stuurde God engelen met een zwaard in hun hand. En die engelen stonden als bewakers bij de ingang van het paradijs. En zij moesten het paradijs bewaken zoals de soldaten het graf van Jezus moesten bewaken. Adam en Eva mochten niet meer in het paradijs komen. En zo kunnen en mogen wij, zoals we geboren zijn, ook niet bij God wonen. Kinderen, ik geef een voorbeeld. Misschien is papa of mama wel eens boos op je. Dan zeggen ze tegen je: ga maar naar je kamer. En dan moet je gaan. Want dat heb je verdiend. Dan mag je voor een poosje niet meer bij papa en mama zijn. En zo zijn wij het paradijs uitgestuurd. En we kunnen niet meer terug. We mogen niet terug, want de deur is dicht en er staat een engel voor met een zwaard in zijn hand. Nou, dat is een duidelijk beeld, vind je niet? Wij hebben allemaal gezondigd tegen God. En wij hebben verdiend om voor altijd, voor eeuwig, zegt de Bijbel, buiten het paradijs te wonen. Het is net als de straf dat je naar je kamer moet. Daar mag je niet uit tot je straf afgelopen is. De straf die wij van God verdienen is niet voor een half uur en ook niet voor een uur. En zelfs niet voor een dag of een week of een jaar, maar voor altijd. Dat is een zware straf, niet waar? En dat komt omdat de zonde zo erg is. Wat Adam en Eva deden en wat wij doen, is heel erg. Want wij verwerpen Gods liefde. Denk nooit gemakkelijk over zonde. Die engelen bij het paradijs waren dus een soort politieagenten uit de hemel met zwaarden in hun hand. Maar weet je wat er op de paasmorgen niet bij staat over de engel? Help me even, jongens en meisjes. Wat had die engel niet bij zich? Een zwaard. De engel had geen zwaard. Kinderen, en dat is nu het bijzondere van deze engel. Dat is de vreugde van Pasen. De engel had geen zwaard. De Heere stuurde hem niet als een bewaker, zoals die Romeinse soldaten daar stonden met hun zwaarden. Hij heeft de engel gestuurd als een bevrijder. God stuurde hem om het graf te openen. Het graf zat potdicht. Niet alleen stonden er soldaten voor, want er zat ook nog een soort slot op. De Romeinse rechter Pontius Pilatus had bevolen dat er een officieel zegel aan de steen moest worden gedaan. En niemand mocht dat zegel stuk maken. Alleen Pilatus mocht dat. Maar God staat boven alle rechters en boven alle regeerders. Hij stuurde zijn engel. En die engel brak het zegel en rolde de steen weg. Geen Romeins leger van 100 soldaten kon die engel stoppen. Geen officieel zegel van Pontius Pilatus kon het graf dicht houden. Alle aardse macht moest buigen voor de almacht van God. Wat een troost is dat, deze waarheid. Die troost hebben wij vandaag ook nodig. Er is zoveel oorlog. Er zijn zoveel kinderen die bang zijn, die verdrietig zijn, die zich alleen voelen. Is er dan niemand die helpen kan? Jawel, zegt God, ik. Want ik ben almachtig. Een zegel van een Romeinse rechter of 100 soldaten voor een graf, die zijn minder voor mij dan zand wat aan de onderkant van je schoenen zit. De duivel en alle machten van de hel zijn machteloos tegenover één engel. Ze werden als doden, staat er. Ze werden als stenen standbeelden toen ze één engel zagen. Dit moet je niet vergeten. Wij hebben een almachtig God. En daarom hoeven allen die bij de Heere God schuilen en bij zijn Zoon niet bang te zijn. Hoor maar wat de engel zei tegen die bange vrouwen. Vrees niet, dat betekent wees niet bang. Want ik weet dat u zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kinderen, is de God van Pasen jouw God? Natuurlijk, hij is je schepper. Maar houd je ook van hem als je zaligmaker? Zoek je hem omdat jij het niet kunt winnen van de zonde? Buig je voor hem je knieën omdat je in je hart en in alles wat je denkt en doet en zegt zoveel ziet wat je er niet onder kunt krijgen en wat zondig is? Ik mag je erop wijzen dat God groter en machtiger is dan alle zonden. Bij hem zul je alles vinden wat jij zelf of wat andere mensen niet kunnen. Want hij is opgestaan. Zullen we eerst gaan zingen uit Psalm 62 vers 1 en 5. Psalm 62 vers 1, mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En ook het vijfde vers, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 1 en 5. gezien dat Pasen heel belangrijk is. Pasen is die day voor de kerk. Pasen is heel bijzonder. Alleen God kan dode mensen levend maken. En het is ook tot eer van God. Alleen Hij is zo machtig. En het is heel troostend. Want alle gelovigen zullen een nieuw lichaam krijgen. En een volmaakt rein hart. En weet je nog, toen zagen we in de tekst staan en zie. En dan moet je altijd opletten. Want dan is er iets bijzonders. En de aardbevingen waren zeker bijzonder. Maar vooral de engel was bijzonder. Om drie redenen. Omdat hij door God was gestuurd om de mensen te dienen. Omdat de engel geen zwaard bij zich had zoals bij het paradijs. En omdat de engel laat zien dat God machtiger is dan de zonde, de dood, de duivel en de hel. En laten we in onze tekst gaan kijken om te zien wat er nu gebeurt. De engel daalde uit de hemel neer en kwam en wentelde de steen af van de deur en zat erop. Voordat hij de hemel verliet, zei de Heere tegen de engel, ga en rol die steen voor het graf van Jezus Christus weg. Maar kinderen, kon de Heere Jezus dat dan zelf niet doen? Wat denken jullie? Kon hij die steen niet zelf opzij duwen? Kon hij niet zeggen, steen, ga weg? Hij kon toch ook Lazarus uit de dood opwekken? En weet je nog, toen hij op het meer van Galilea het water bevel gaf om stil te zijn? En toen hij 1000 duivels uit een man stuurde naar de varkens toe? Waarom stuurt God dan nu een engel om de steen weg te rollen? Waarom verraste Jezus de soldaten niet ineens door plotseling uit het graf te komen en te zeggen, hier ben ik leef. Dat had hij kunnen doen. Maar Jezus wachtte tot het graf werd geopend. Hij wachtte totdat God het graf liet openen. Het wegrollen van de steen door de engel is Gods boodschap. In het openen van het graf zegt God eigenlijk, mijn zoon, je hebt het volbracht. Je hebt het verdiend om op te staan. En uit het graf te komen. In het wegrollen van de steen door Gods engel zegt God tegen de hele wereld, alles wat mijn zoon moest doen is klaar, het is volbracht. Hij heeft alles gedaan wat ik hem opdroeg om te doen, om mijn volk te bevrijden. De prijs voor de zonde is helemaal betaald. Weet je nog wat Jezus riep aan het kruis, net voordat hij stierf? Hij riep, het is volbracht. Dat betekent, ik heb alles gedaan wat mijn vader mij bevolen heeft. En daarom kon hij ook zeggen, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen werd het stil. Heel stil. Toen sprak hij niet meer. En toen werd hij begraven. En toen werd het stil 3 dagen en nachten dat hij in het graf lag. God sprak niet. En Jezus sprak ook niet. Tot de paasmorgen. Toen sprak God. Engel, ga naar het graf van Jezus Christus. En open het graf voor hem. En Jezus kwam uit het graf. En vandaag op deze dag klinkt het over de hele wereld. Luister, kinderen, luister, jongeren. Luister, volwassenen. Luister, verloren zondaren. Alles wat Jezus Christus gedaan heeft, dat is aanvaard. Hij heeft het volbracht. God zegt, mijn zoon heeft de prijs betaald. En daarom is de deur die ik gesloten had weer geopend. Hoor mensen, hoort u het? Er is hoop. Hoop voor zondaren. Hoop voor jullie kinderen. En voor je papa en mama. En voor je broers en zussen. En voor je opa en oma. En voor je vrienden en voor je vriendinnen. En zelfs voor je vijanden als je die hebt. Wat een boodschap. En nu mag ik als Godsknecht jullie uitnodigen om tot de Heere Jezus te gaan. Hij spreekt nog steeds de boodschap. Kom tot mij, jongens en meisjes. Worstel je met je zondige hart? Ben je verdrietig over dingen die je hebt gedaan, waar de Heere verdriet over heeft? Ben je bang voor de dood? Ben je bang voor God misschien? Ja, daar heb je goede reden voor. Want onze zonden beledigen God diep. Ze doen God pijn. En daarom werden wij het paradijs uitgestuurd. En daarom stonden de engelen met het zwaard voor de ingang van het paradijs. Maar vandaag denken we eraan dat God het graf van Jezus Christus opende. Zoals de Heere Jezus het zo vaak predikte, zo preekt Hij ook vandaag tot jullie. Mijn Vader stuurde mij naar de aarde om de plaats van zondaars in te nemen. En door mijn lijden en sterven heb ik de prijs van de zonde betaald en de eis van de wet vervuld. En daarom kan ik jullie zaligheid aanbieden, zaligheid die jij niet verdiend had. Kom tot mij, kinderen, want alleen ik kan je echte rust geven. Misschien denk je, hoe kunt u mij dan de vrede tussen God en mij geven? Kunt u mijn grote schuld wegnemen? Kunt u de scheiding tussen God en mij wegnemen? Hoe kunt u de zonde die ik heb gedaan wegnemen? Ja, dat zijn goede vragen. En het antwoord in Gods woord is ook duidelijk, want de Heere Jezus sprak er veel over. Hij zei, ik ben de deur. Ik ben de weg. Ik ben het leven. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Dit. Ik ben als plaatsvervanger op aarde gekomen. Mijn Vader heeft op mij al die verschrikkelijke zonden gelegd die je gedaan hebt. En toen heeft Hij mij verlaten. Oh ja, het was verschrikkelijk zwaar. En ik was bang en ik heb geworsteld. Ik heb het uitgeroepen, kinderen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat had de Vader nog nooit gedaan. Hij was altijd bij mij. Maar toen aan het kruis, toen heeft Hij mij verlaten. Nee, niet omdat ik ook gezondigd had, maar omdat ik de zonden van mijn volk droeg. Toen ben ik de schuldige geworden. Ik heb de hele straf gedragen en daarom mocht ik opstaan en ik mocht uit het graf komen. En wat ik deed in mijn leven en het sterven, dat heb ik gedaan in gehoorzaamheid en liefde tot mijn Vader. En uit liefde voor allen die mijn Vader mij gegeven heeft. En dat, gemeente, jongens en meisjes, is het goede nieuws van Pasen. Hij heeft het volbracht en de Vader heeft gezegd, door de engel te sturen en die steen weg te laten rollen, het is klaar. Het is volbracht. De deur is open, ook voor jullie. Zelfs al ben je de meest schuldige jongen of het meest schuldige meisje, misschien voel je je de grootste zondaar. En misschien zeg je, ik ben zo schuldig. Ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan. Ik heb zulke lelijke dingen gezegd. Als u eens wist hoeveel boze gedachten ik had, dan is het onmogelijk. Maar bij deze God is niets onmogelijk, want Hij zond zijn Zoon om de beker vol met schuld van zondaren helemaal leeg te drinken. Jij en ik kunnen niet voor onze zonden betalen, zelfs een eeuwigheid is niet genoeg, want God is oneindig groot. De Heere roept je vandaag toe om je zonden aan Hem te belijden en vergeving te vragen voor alles wat je gedaan hebt. Hij heeft beloofd Hij heeft beloofd dat hij je niet weg zal sturen. Hij stuurt je niet weg omdat je het te slecht hebt gemaakt. Nee, hij belooft dat wanneer wij onze zonden belijden, hij de zonde vergeeft. En ons ook wil reinigen van al je zondigheid. Jij hoeft jezelf niet beter te maken. En dat gaat ook niet. Jij kan je eigen hart niet veranderen. Maar het hoeft ook niet. De Heere Jezus heeft de kracht om je hart te veranderen. Paulus bad dat hij de kracht van Jezus' opstanding meer en meer mocht kennen. Weet je waarom Paulus dat vroeg en bad? Omdat hij in zijn hart ook nog zoveel dingen merkte die niet goed zijn. Zijn er in jouw hart ook zoveel aardse dingen waar je zo naar verlangt? Heb jij dat ook? Dat je vaak helemaal geen zin hebt om te bidden of de Bijbel te lezen? Je vader en moeder zeggen het misschien tegen je. Zul je de Bijbel lezen? En ga je ook bidden? Niet vergeten. Maar je hebt veel meer zin om een stripboek te lezen. Of te gamen of een beetje te hangen op de bank met je telefoon. Ja, dat is niet goed. Zo merk je hoe zondig je bent. En daarom is het ook helemaal hopeloos als er geen zaligmaker zou zijn. Misschien heb je het wel geprobeerd. Geprobeerd om niet meer te zondigen. En te leven als een bekeerde jongen of een bekeerd meisje. Misschien hebben je opa en oma de Heere lief. En heb je geprobeerd te zijn zoals zij. Maar het lukt niet, het gaat niet. En dat komt omdat jij je zondige hart niet kunt veranderen. En daarom heb jij de Heere Jezus nodig. Jij en ik ook hebben nodig dat dezelfde macht die de Heere Jezus uit de doden opwekt, ook ons levend maakt. Hij moet ons bevrijden. En daarvan gaan we nu zingen. Uit Psalm 79, vers 4 en 7. Psalm 79, vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vers 7, zo zullen wij de schapen van uw weide. Psalm 79, vers 4 en 7. Pasen is belangrijk. Het is die day voor de kerk. En de komst van de engel was heel bijzonder. Hij was door God gestuurd. En hij had geen zwaard. Zoals bij het paradijs. En God is machtiger dan de zonde, de dood, de duivel en de hel. Wij niet. Wij zijn niet machtiger dan de zonde. Maar Jezus wel. En daarom hebben wij Jezus nodig. Toen gingen we Psalm 62 zingen. En daarna vroeg ik waarom de Heere Jezus de steen niet zelf wegrolde. Weet je nog waarom? Dat kon hij toch? Maar Jezus wachtte tot God het graf opendeed. Het wegrollen van de steen door de engel is Gods boodschap. God zei toen, mijn zoon, je hebt het volbracht. Je hebt het verdiend om op te staan en uit het graf te komen. Alles is volbracht. En laten we de tekst nu nog een keer lezen. Er staat, en zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel van de Heere, nederdalend uit de hemel, kwam en wentelde de steen af van de deur en zat erop. En we vroegen ons af, waarom klom die engel nu op de steen? Was hij soms moe? Of vond hij het gewoon fijn om daar te zitten? Nee, helemaal niet. Het is een boodschap voor de hele wereld. Die steen was een symbool, het betekende iets. Het betekent wat onbewegelijk is en wat onmogelijk is. Het was het symbool van de macht van de duivel. Met het zegel van de Romeinse regering erop en soldaten ervoor. Het was een boodschap aan de hele wereld. Met die Jezus is het gedaan. Het is voorbij. En nu, kijk, de steen is weg. De engel zit er zelfs op. Het is een beeld van de overwinning van Jezus. Denk nog eens even aan toen de Heere Jezus begraven was. Dat noemen wij Goede Vrijdag. En misschien dacht de duivel toen wel, ja, het is inderdaad een Goede Vrijdag. De beste die er ooit geweest is. Want Jezus is dood. Maar hij had het mis. Hij was juist verslagen door Goede Vrijdag. De Heere Jezus vermorzelde de macht van de duivel door zijn gehoorzaamheid aan de Vader. De Satan werd van de troon afgestoten. De troon die hij door bedrog had gestolen. En vanaf de opstandingsdag breidt het koninkrijk van God zich uit. Het breidt zich uit over de hele wereld. En vanaf die dag zijn alle predikers van God over de hele wereld gegaan om het nieuws van de opgestaande Jezus te brengen. Denk eens even met me mee. De duivel ziet ze ook gaan, al die predikers. Ze komen in landen waar geen kerken zijn of heel weinig. Landen waar miljoenen mensen wonen die God niet dienen. En dan zendt God er een zendeling heen. En wat zou de duivel dan doen? Wat zou hij willen doen? Ja, hij zou die duivel natuurlijk willen stoppen. Maar dan, daar krijgt hij geen toestemming voor. En daar heeft hij ook niet de macht voor. En die boodschap, die is uitgebeeld in de engel die boven op de steen zat. Ik denk dat de duivel en al zijn medewerkers de steen wel weer voor het graf zouden willen rollen. Maar dat gebeurde niet. Want God stuurde zijn engel en gaf hem bevel om op de steen te gaan zitten. En de engel is als het ware het beeld dat Johannes later in Openbaring ziet. Dan ziet hij dat de Heere Jezus zit op de troon van de hemel en de aarde. En Johannes schreef deze woorden die de Heere Jezus sprak. Vrees niet, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Pasen is die day voor de kerk van God. Het is zo'n bijzondere dag in het leven van Gods koninkrijk. Hier begint de wereldwijde groei van Gods kerk. En tenslotte, de engel was ook een prediker. Een soort dominee. Hij moest een boodschap brengen. Nee, niet aan de soldaten. die krijgen geen boodschap, hoewel ze het misschien gehoord hebben. Weet je tegen wie de engel sprak? Tegen de vrouwen. En hij zei tegen hen, wees niet bang, want ik weet dat jullie Jezus zoeken. Als je de Heere Jezus niet zoekt, dan heb je reden om wel bang te zijn. Maar als je de Heere Jezus wel zoekt, dan hoef je niet bang te zijn. En dan vraag je misschien, wat is dat, Jezus zoeken? Nou, ik denk dat je wel weet wat zoeken is. Als je iets belangrijks kwijt bent, dan ga je dat zoeken. Dan kijk je onder de bank en achter de stoel en in de kast en buiten op het grasveld. En de Heere zoeken is ook zoiets. Dan zoek je hem, maar dan door te bidden en in de Bijbel te lezen. Of als je misschien nog niet kunt lezen, door het luisteren naar de verhalen die papa of mama voorlezen, of de juf of meester op school en op de zondagschool misschien wel verteld worden. Je zoekt als je naar God gaat na een preek of naar de catechisatie. En je verlangt naar hem en je roept tot hem. Omdat je last hebt van je zonde. Of omdat je merkt dat je de Heere niet kent. En merkt dat je zonder hem bent. Je zoekt hem als je niet verder wilt leven zonder hem te kennen als jouw herder. Om je te leiden in alle dingen. Voor nu en voor de eeuwigheid. Dus wat is Jezus zoeken? Zoeken is het lezen van de Bijbel. Daarover nadenken en bidden. Het nog eens lezen en jezelf afvragen, wat staat hier, wat betekent het? En als je het niet weet, dan is zoeken ook dat je het aan je vader of moeder vraagt, of aan de meester of juf op school, wat betekent dit? En als je Jezus zoekt, dan bid je tot hem. Dan kijk je naar hem op om je te redden van zonde en van al je problemen en je moeilijkheden in je leven door de zonde. Jezus zoeken is misschien wel vroeg uit je bed komen. Zoals de vrouwen deden op de paasmorgen. Of laat opblijven en dan wat langer in je Bijbel lezen. Want als je hem zoekt, dan verlang je er ook echt naar dat je hem vindt. Als de engel nou eens naar ons zou kijken, zou de engel dan ook kunnen zeggen, die jongen of dat meisje, ik kan het horen hoor, ik kan het zien, die zoekt mij. Zou die dat kunnen zien? Zou die dat van jullie kunnen horen? Zou die engel dan terug kunnen gaan naar de hemel en zeggen, hij zoekt Jezus hoor, ik hoorde het en ik zag het. Ja, dan is er vreugde in de hemel. Zoek je de Heere Jezus? Misschien kun je zeggen, hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat ik een zoeker ben van de Heere Jezus? Denk eens even met me na. Zoek je hem om naar de hemel te gaan? Of om maar niet in de hel te komen? Nou ja, dat zijn hele goede redenen hoor, om hem te zoeken. Daar is niets mis mee. Ik wil ook niet naar de hel en ik ga ook graag naar de hemel. Daar is niets mis mee en dat mag. Maar denk nog even wat dieper met me mee. Zoek je de Heere Jezus omdat de zonde je verdrietig maakt? Zoek je de Heere Jezus omdat je er een hekel aan hebt, dat je zo egoïstisch bent? Dat je zo snel boos wordt, dat je zo jaloers kunt zijn? Voel je aan hoe de zonde een scheiding maakt tussen jou en God? Een scheiding die jij nooit weg kunt nemen, omdat je steeds weer opnieuw in zonde valt? Zoek je Jezus omdat je ernaar verlangt God te kennen als jouw God en jouw Vader? Zoek je Jezus omdat je gered en bekeerd wilt worden? Zoek je Jezus omdat je God je hele leven kunt dienen met je gaven en talenten? Zoek je Jezus om voor God te kunnen leven zoals het zou moeten? Als je Jezus zo zoekt, jongen of meisje, dan ben je gezegend. Dan is dit woord voor de engel vandaag voor jou. Vrees niet, want ik weet dat jij Jezus zoekt. Lees thuis maar Psalm 9 in je Bijbel. Daar belooft de Heere dat hij nooit, nooit zal verlaten degenen die hem zoeken. En wees daarom vol goede moed. Heb maar hoop. Wacht op de Heere, want Christus is opgestaan. Niet om uit te rusten, maar om zijn werk voort te zetten. En wat is dat dan voor werk? Nou, jou, kinderen, maar ouderen ook terugbrengen tot God. Dat is zijn werk. En daarom zoekt hij ons op. En dan roept hij het jou weer toe. Ook vanmorgen. Ik ben opgestaan uit de dood. Want wat onmogelijk is bij jou, dat is mogelijk bij mij. Amen. Laten we danken. Wat een heerlijk evangelie. De engel zat op de steen. De steen die voor de opening van het graf zat. Waar de Romeinse rechter het zegel op gedaan had. En wat betekende, wie de steen wegrolt, die zal gedood worden. Maar de engel rolde de steen weg en Christus kwam eruit. Zijn werk was gedaan. En daar mogen wij rust in vinden. En daarom mogen we vandaag naar u toe komen, Heere Jezus. Met onze zonden, met ons verdriet, met ons leed, met de pijn die we hebben. Met onze nood. We leggen het voor u neer, opdat u het voor ons draagt. Leer ons te hopen, elke dag weer, op wat u gedaan hebt. Dat u leeft, dat u nu in de hemel bent en nu voor ons bidt. Zegen ons deze zondag. Zegen de komst van uw rijk. Het is die dag geweest. En de wereld wordt veroverd door uw evangelie. Zend dan mensen die het woord brengen. Hier in ons land en tot aan de einde van de aarde. Wilt u ons een gezegende paasdag geven? Wilt u met dominee Baan zijn als hij vanavond uw evangelie brengt, het evangelie van Pasen? Geef hem wat hij nodig heeft. Doe hem vol zijn van de geest. En wilt u er dan ook bij zijn naar uw woord, dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u daar ook bent. Hoor ons, o God, omwille van Jezus die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 23, alle drie de versen. Psalm 23, vers 1, 2 en 3. En na de zegenbeden uit de avondzang, dan zingen we met elkaar zo mogelijk staande. U zij de glorie, alle drie de versen. Dus na de zegenbeden uit de avondzang, u zij de glorie. En nu eerst Psalm 23, alle drie de versen. eindigen we nu met zegenbeden. O Vader, wat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.